Deze hele zomer zenden we het beste uit van beeldbepalers. En vandaag hoor je de aflevering terug waarin ik het heb over ons schoonheidsideaal dat steeds meer wordt bepaald door jongere meisjes. Want was topmodel Doutze Kroes nog maar 18 toen ze het vak inging, haar nieuwe collega Summer de Snow is nog maar 9. En gaat het te ver dat zo'n jong meisje sexy in de camera kijkt en het beeld bepaalt waar een tiener aan moet voldoen?
Later, als ik echt groot ben, dan wil ik ook model zijn.
Ja, dat heb ik echt al vanaf dat ik begon met modellenwerk, heb ik echt al gedroomd van ik wil zo groot worden en zo beroemd. Terwijl ik nog niet eens alles besefte wat er allemaal voor nadelen en voordelen in zaten.
Je hoorde de 9-jarige Summer de Snow die trots bij Jinek vertelde dat ze naar New York verhuisd voor haar modellencarrière en dat ze de negatieve reacties die dat met zich meebrengt naar zich neerlegt. De vraag die wij bij beeldbepalers stellen, bepaalt zo'n jong meisje waar een tiener of vrouw aan moet voldoen? Daarover praat ik met mijn gast van vandaag, Marvy Reeder. Zij is een van de initiatiefnemers van de Model Health Pledge. Welkom Marvy, we gaan het zo meteen helemaal over het platform hebben. Maar eerst eventjes over jou persoonlijk.
Oh jee.
En laten we maar meteen even met het leeftijdsissue beginnen. Want RTL Boulevard noemt je altijd liefkozend de oma van de modellen. En daar ben je trots op.
Ja, dat is toch hartstikke leuk.
Waarom is dat leuk?
Nou ja, omdat ik eigenlijk pas op de leeftijd van 24 jaar klaar was voor het modellenvak. Althans in mijn geval. Hè? Ik bedoel, je kan niet iedereen over één kam scheren. Maar toen ik op mijn 24ste echt ontdekt werd, zeg maar, en voor grote merken campagnes mocht doen, was ik 24.
En waarom is dat zo belangrijk dat je eigenlijk toen pas echt doorbrak? Wat maakte jou anders met een leeftijd van 24?
Nou, ik denk dat daar niet echt iets voor te zeggen is. Ik denk dat het gewoon een kwestie van geluk is.
Ja.
Geef het beestje een naampje. Ik was toevallig 24.
Nou, maar ik kan me wel voorstellen dat je op een heel ander niveau met opdrachtgevers in gesprek gaat. Of je 24 bent of je bent 14. Dat maakt natuurlijk uit.
Dat is een ding wat zeker is. Ik merkte wel inderdaad, toen ik 19 was, ben ik er voor het eerst ingerold. Toen ik bij mezelf dacht van nou, ik kan de hele wereld aan. Vervolgens word je in een wereld van volwassenheid gegooid. En dan moet je het maar eens eventjes gaan redden in je eentje. En het verschil alleen al tussen 19 jaar en 24 jaar was voor mij een wereld van verschil.
En als we dat dan even vergelijken met Summer de Snow, een Nederlands meisje, is nog maar 9. Dus die is er heel vroeg bij als je dat vergelijkt met wanneer jij met het modellenvak begon. Zij gaat nu naar New York verhuizen vanwege haar modellencarrière. En daar gaat ze shoots doen, onder andere voor het magazine Teen Vogue. Daar was veel om te doen. Positieve reacties, maar ook negatieve. Aan welke kant sta jij?
Nou, om maar even met een goede statement te beginnen. Allereerst ben ik van mening dat iedereen mag bepalen wat hij of zij doet. He, dus we hebben hier in Nederland ook Jan Smit, vroeger Jantje Smit. Hadden we ook tegen hem moeten zeggen bijvoorbeeld, dat mag je niet doen, terwijl hij heel graag zanger wilde worden en op jonge leeftijd ook al die wereld in werd getrokken. Dus er zijn veel dingen voor te zeggen. Het meest belangrijke is denk ik dat de begeleiding goed is. Dus op het moment dat iemand ervoor kiest om de hele wereld rond te zeilen, zanger te worden, in musicals te schitteren, of in dit geval van Summer de Snow naar New York te verhuizen om een modellencarrière te ambiëren, dan vind ik dat je dat zeker kan doen, mits de begeleiding juist is.
Dus die begeleiding is heel erg belangrijk en daar schort het denk ik ook wel eens aan?
Ik denk dat begeleiding key is. Ik weet niet of dat in het geval van Summer de Snow ook het geval is. Alleen ik merk dat nu, vergeleken met 10 jaar geleden, de begeleiding echt al stukken beter is.
Dus dat gaat de goede kant op. Maar zeker, dat kan misschien nog beter. Zullen we het straks ook over hebben.
Ja.
Wat hier ook wel de ophef die speelt is, kijk, zij moeten zelf besluiten wat ze doen met hun kind, ja, natuurlijk. Maar als je naar haar Instagram pagina kijkt, dan zie je een aantal foto's waar ze gewoon heel sexy in de camera kijkt met een, nou ja, de blouse zeg maar half over de schouder hangend of een bandje van haar topje wat eruit hangt en ze kijkt heel zwoel in de camera. Gaat dat niet gewoon te ver voor een meisje van 9?
Ja, dat is een goede vraag. Als ik het persoonlijk zou opvatten en mijn eigen dochter daar zou plaatsen, dan weet ik niet of ik dat zo leuk zou vinden. Weet ik niet of dat gepast is op die leeftijd om dat te doen. Anderzijds denk ik dat de doelgroep die zij bedient, hè, dus echt, zij is zelf 9 jaar. Ze heeft volgens mij, en ik heb het even gecheckt, een Instagram volgers van 27.000, geloof ik. Dus ze staat redelijk onder een vergrootglas. Maar wie kijkt er naar Summer the Snow en op welke manier? Zijn dat de ouderen? Ja, dus of zijn dat haar eigen leeftijdsgenootjes? En dan kan je je afvragen, fungeert zij als een niet alleen model, maar ook een rolmodel? En dan denk ik bij mezelf, ja, ik denk dat je als ouders zijnde, en in dit geval van haar professionele carrière, als agentschap zijnde, opdrachtgeverschap, daar echt wel eventjes goed naar kan kijken. Welk beeld jij naar buiten brengt en wat is het voorbeeld eigenlijk voor de jongeren die haar allemaal volgen? Is dat normaal? Moeten we allemaal die kant op gaan?
Want wat is de keerzijde daarvan? Wat is voor jou de grens in dit verhaal?
De grens ten opzichte van wat?
Nou, je zegt van, je moet toch over nadenken. Zij is een rolmodel. En het is dus een meisje van 9 die zo ontzettend sexy in de camera kijkt. Mm-hmm. En ook de kleding daar sexy op aanpast. Dat doet iets met anderen. Waar ligt voor jou de grens daarin? Vind je dat dan nog kunnen?
Nou, ik denk dat allereerst we dat met z'n allen bepalen. Ik ben daar niet de enige in. De hele mode-industrie en iedereen die daarmee bezig is, heeft daar een bepaalde rol in. Ik vind dat, ja, het is een heel grijs gebied. Hè? Want wat is sexy? Wanneer is het provocerend? Ik moet heel eerlijk zeggen dat de desbetreffende foto waar jij het over hebt, die heb ik zelf persoonlijk niet gezien. Maar ik kan me er wel een voorstelling van maken. Mm-hmm. Ik denk dat je samen met het hele team waar zij mee omringd is, dus wat ik net zeg, de opdrachtgever, alle mensen bij elkaar, je weet toch heus wel wat goed is en wat niet goed is.
Nou, laten we anders eventjes, terwijl ik jou intussen ook de foto laat zien, even de manager van haar horen. Dat is Anthony Vos.
Wat is sexy kijken in een camera? Ze kijkt op dat moment gewoon. Sommige die heeft iets heel bijzonders. En dat is inderdaad wel te zien in haar ogen. Ze kan heel vast voor de camera staan. Ik zie weinig seksies daarin. En we hebben het over een kind van 9. Dus sowieso associeer ik dat persoonlijk niet met sexy. Maar het is wel bijzonder dat zij zo sterk kan kijken in een camera. Dat is ook wel de kracht ook voor een van haar talenten op dit gebied.
Hij ziet het dus niet als sexy. Ik laat jou nu een foto zien op Instagram. Waar ze één hand voor haar ene oog heeft. En een bandje van haar topje die over haar schouder heen hangt. En waar ze toch wel, ja, je kan zeggen, ze kijkt sterk in de camera. Maar ik vind dit wel uitstralen. Je bent sexy. Wat vind jij?
ik vind het allereerst vind ik het wel een hele prachtige foto.
Ja, ze is heel knap.
Is echt wel heel knap. Ik ben het wel een beetje met je eens. Ik kan niet anders zeggen, ik ben het wel een beetje eens. Alleen, inderdaad, ook wel wat haar manager zegt. Het is een meisje van 9. Dus wij bepalen ook wel van, ja, moeten we dit überhaupt wel als sexy zien? Kijk, als ik een vrouw zie van 30 die zo'n pose maakt, vind ik sexier dan deze foto.
We hebben het ook eventjes gevraagd aan iemand anders hoe die daar naar kijkt. Want je kan dit dus ook vanuit het publiek beschouwen, hoe je hier naar moet kijken. En bepaalt een meisje van 9 nu waar een jonge vrouw of een tiener aan moet voldoen. Want ze gaat poseren in 10 Vogue. Nou, dat zijn wel, dat is echt wel gericht op de jonge tieners. Maar ze zijn in ieder geval ouder dan 9 jaar. We hebben de vraag voorgelegd aan Anke de Jong. Zij is hoofdredacteur van Glamour. Zij zit er überhaupt heel erg in voor diversiteit in haar blad. Ook als het gaat om maten. Zij kiest niet meer alleen formaatje 34. En dit zegt zij onder andere over Summer the Snow.
Ik ben van mening dat tieners en jongvolwassenen gewoon aan eigen leeftijdgenoten moeten spiegelen. Ik bedoel, we kunnen er niet omheen dat het een onwijs mooi meisje is. Als je als topsporter verhuis je soms ook om je carrière een boost te geven. Hè? Of naar next level te gaan. En daar zullen die ouders hun eigen redenen voor hebben. Maar ik denk dat het gewoon het meest belangrijke en het meest gezond is als je 20 bent, dat je ook spiegelt aan mensen van 20. En als je 16 bent, dat je spiegelt aan mensen van 16.
Als we het even wat breder trekken, want laten we het niet alleen over Summer the Snow hebben. Maar ik vind dat dus te ver gaan, persoonlijk. Ja. Als je ook naar Kaya Gerber, de dochter van Cindy Crawford, kijkt. Is ook heel jong het vak ingegaan. Volgens mij was ze een jaar of 16. Ja, poseerde al voor Chanel. Nou, ik als vrouw van wat hogere leeftijd vind Chanel ook prachtig. Ik lees ook die bladen. En dan moet ik me als vrouw spiegelen aan zo'n jong meisje. Eigenlijk met een kinderfiguur. Ik vind haar bloedmooi. Dus dat is het niet. Maar ik vind dat wel lastig dat het zo opschuift. En dat zo'n jong meisje het beeld bepaalt waar ik als vrouw aan moet voldoen.
Ja, klopt. In dit geval, hoe jij het nu schetst, ben ik het helemaal met je eens. Ik kan niet anders zeggen. Ik vind wel dat we wel een onderscheid moeten maken tussen Summer the Snow, inderdaad. Fijn dat je het ook wat breder trekt. Maar tussen Summer the Snow, die 9 jaar is en zich echt richt op haar doelgroep. En ik vind ook dat wij kijken samen niet naar kinderkleding die zij toont. Of wij lezen niet de Teen Vogue. Wij weten heel goed hoe oud zij is en dat we ons daar niet aan hoeven te spiegelen.
Terwijl op Instagram kan wel iedereen haar volgen. Hè? Dus dan richt zich wel op alle doelgroepen.
Ja, klopt. Maar goed, jij kijkt ook naar Instagram. En het is, ik mag er niet van uitgaan. Maar ik denk dat als jij haar Instagram bekijkt, dat je niet denkt, ik wil er ook zo uitzien.
Nee. Ik denk hooguit, het gaat te ver voor een meisje van 9 dit.
Oké, fair enough. Dan heb je het over een Kaya Gerber inderdaad, die 16 jaar is. En in dat geval vind ik wel dat we met z'n allen moeten opletten. En dan heb ik het over de opdrachtgevers en de hoofdredacteuren van alle magazines. Dat inderdaad een meisje van 16 mag zij het beeld bepalen van iemand die de kleding wel kan betalen.
Met de Models Health Pledge hoopt Marvie Rieder op een gezondere modebranche. Moet de industrie meer verantwoordelijkheid nemen en zijn er nog meer zaken die beter kunnen? Je hoort het zo meteen na de reclame in BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over jonge modellen.
Hoe lang ben je? 1,74.
Weet je ook je maten?
Omvang is 100 centimeter.
Ja, 100 gaat te veel worden voor mijn jurken.
Hoe oud ben je?
Ik ben 20.
Oké. Misschien toch nog een paar kilootjes kwijt te kunnen. Vooral hier.
Je hoort een paar fragmenten uit het programma Holland's Next Topmodel. Mijn gast van vandaag is Marvie Rieder. Zij is een van de initiatiefnemers van de Models Health Pledge. En ze is zelf ook topmodel geweest. Dus weet ook hoe het is om in deze business rond te lopen. En als je net even deze fragmenten hoorde, wat gaat er dan door jou heen?
Ik moest er stiekem wel even om lachen. En waarschijnlijk ook gewoon omdat je het zo gewend bent om het zelf ook te horen. Het is een soort feest der herkenning. Al moet ik zeggen dat we zijn nu wel al wat jaren verder. Als ik kijk naar de momenten die ik heb beleefd in mijn carrière. Dat is toch alweer 10 jaar geleden ongeveer. We zijn wel al een stuk verder. En dat heeft ook te maken natuurlijk met het bewustzijnsniveau waar we nu op zitten. Het is toch, je kan niet meer zomaar iets doen. Je kan niet zomaar op een bepaalde manier met mensen omgaan. Van, je moet maar een paar kilo verliezen. Hoe je het doet, doe je. Of kleur je haar maar een andere kleur. Want je moet voldoen aan het beeld. Ja. En we kijken nu veel meer naar diversiteit. Gezondheid in de breedste zin des woords. We zijn al zoveel verder en zo anders bezig en beter bezig, vind ik. Dat dit fragment wat ik net hoorde helemaal niet meer anonu is of zo.
Ja, maar toch is dit anonu. Dit is gewoon wat op dit moment gebeurt. En ik hoorde je ook eerder zeggen, hè, die industrie die doet het eigenlijk beter. En ze hebben ook allerlei beloftes naar buiten gebracht. Hè, dat we in de Vogue niet meer meisjes onder de 18 laten zien. Ja, maar ja, we zien daar wel een Kaya Gerber in staan. De dochter van Cindy Crawford. Nogmaals, ze is bloedmooi. Maar ze voldoet niet aan die belofte. We hebben het net over Summer the Snow gehad. Die toch uitstraalt, ook al vinden haar ouders dat prima, dat een meisje van 9 sexy moet kijken eigenlijk om er een beetje leuk uit te zien. Want dat is dan haar doelgroep.
Ja, dat is toch eigenlijk een beetje gek dat je als 8-jarige dan wel dat beeld naar buiten brengt. Om te laten zien dat eigenlijk iedere 8-jarige of 9-jarige er ook zo op Instagram uit moet zien. Terwijl dat natuurlijk niet zo is.
Ja, en als je daar dan naar kijkt en die industrie die dus toch allerlei uitzonderingen maakt. Ja. Gaat het dan echt zoveel beter? Of is het naar buiten toe, we doen allemaal leuke beloftes, maar intussen maken we een aantal uitzonderingen die gewoon misschien wel te ver gaan?
Ik denk dat, zoals ik het nu kan zien, we zijn nu een aantal jaar verder met ook de Models Health Pledge. We hebben een aantal onafhankelijke onderzoeken hebben we gedaan. Waar ook uit is gebleken dat er ruimte is voor verbetering. En dan helemaal als je het hebt over mentale weerbaarheid. Dat is vaak nog een ondergeschoven kindje. We hebben het natuurlijk over lichamelijke gewicht, noem maar op, hebben we het gehad. Dat heeft heel lang de boventoon gevoerd. Alleen, ja, wat doen die eisen met je? Wat doen die eisen mentaal met je? En hoe ga je daarmee om? En als je het breder trekt inderdaad, hoe gaat de rest van de wereld daarmee om? Want als mode-industrie geef je een voorbeeld af. En hoe gaat de rest van, nou in dit geval Nederland, maar de wereld om met de druk van er mooi uitzien? Want dit is het beeld wat wij met z'n allen neerzetten in de mode-industrie. Dus jullie moeten daar maar met z'n allen aan gaan voldoen. Ik denk dat een hele realistische vraag is die wij ook gesteld hebben binnen het netwerk. Van goh, op welke manier gaan wij voldoen aan eigenlijk nu de diversiteit die er is in de hele wereld? En zetten we dat ook op die manier in? Nou, je merkt dat het antwoord daarop is. Je ziet op de catwalk zie je meer diversiteit. Er worden grotere maten worden er getoond. Kijk naar onze eigen Mart Visser, die ook met maatje meer toont. Ook de haute couture. Je hebt een verschil tussen de prêt-à-porter en de haute couture. En in de haute couture zie je toch wel vaak dat er nog wat slankere modellen in meelopen. Dat gezegd hebbende natuurlijk, vind ik wel dat je niet iedereen over één kam kan scheren. Want als ik kijk om mij heen, alle modellen die in mijn tijd hebben meegelopen, die zijn van nature ook wel heel erg slank geweest. He, op het moment dat jij niet kan voldoen aan bepaalde eisen, mits het realistische eisen zijn, laat ik dat voorop stellen, dan vind ik dat je best modellenwerk kan doen. Het is de taak van een agentschap of de taak van de ouders om te zeggen, luister lieverd, je ziet er hartstikke mooi uit. Deze eisen worden gesteld. Jij kan daar niet aan voldoen. Hou ermee op.
Ja. En dat platform wat jij hebt, daar zijn dus ook agentschappen bij aangesloten. Maar ook ouders kunnen daar naartoe om zich te laten informeren wat wel en niet goed is in dit verband. Er is ook een meldpunt als er ergens iets niet goed gaat. Dus als een model niet goed wordt begeleid. Wat zijn nu nog de voorbeelden? Want je zegt dat de industrie wel opschuift, dat het beter gaat. Maar wat zijn nou nog de voorbeelden waarvan jij zegt, daar moet het echt nog beter, daar moeten we echt nog aan werken?
Nou, bijvoorbeeld waar ik het net over had, die mentale weerbaarheid, dat kwam uit onderzoek echt naar voren. Dat daar gewoon echt onwijs veel behoefte aan is. Dat onderzoek is gedaan onder 300 modellen. En die hebben allemaal aangegeven, ja, er is nu meer begeleiding op het gebied van sport, op het gebied van voeding. Alleen dat mentale stukje van hoe ga ik met teleurstellingen om? Hoe ga ik ermee om dat ik in mijn eentje naar het buitenland toe moet? En dat ik inderdaad in een wereld van volwassenheid terechtkom. Ik ben zelfstandig ondernemer, hoe regel ik dat? Ik kom in één keer in de bekendheid, ik word beoordeeld op mijn uiterlijk, ga zomaar door. Dat stukje dat werd nog niet eigenlijk onderschreven. En dat werd ook niet opgepakt door de modellenbureaus of door de opdrachtgevers. Want die hebben vaak het idee dat je toch met een team van volwassenen aan het werk bent. En daar word je al vaak onder geschaard als model, terwijl je misschien nog heel erg jong bent. Dus die begeleiding, die mag meer worden.
En als je dan ziet dat die modellen ook steeds meer andere platformen moeten gaan bedienen. Hè? Ja. Dus neem Instagram, YouTube verhalen. Alles draait om het perfectionisme.
Alles draait inderdaad om het perfectionist. Het perfecte plaatje creëren om maar meer volgers te creëren en jezelf te laten zien. Maar ja, waar houdt het op? Want het is je werk in dat opzicht. Maar het vertaalt zich natuurlijk ook nog door naar je privéleven. Want als jij in één keer andere plaatjes op je Instagram gaat laten zien in je privéleven, waarin je geen make-up op hebt of waar geen, dat vinden ze heel erg lastig.
Zijn er ook jonge meisjes die uiteindelijk een burn-out krijgen van deze situatie?
Ja, uit onderzoek is al gebleken dat heel veel meisjes, tieners, zeg maar, onder de 10 jaar zelfs, al daar tegen een burn-out aanlopen. En een van de oorzaken daarvan is dat ze het gevoel hebben dat ze aan het perfecte plaatje moeten voldoen.
Dus daar ligt echt nog een taak voor de industrie om daar iets aan te doen?
Ik denk dat er een grote taak ligt bij de industrie, de mode-industrie. Omdat ik vind dat zo'n kleine groep zoveel invloed heeft naar buiten. Hè? Radio, televisie, media, noem maar op. Hè, wij bepalen eigenlijk het beeld. En dat is iets heel moois. Maar ik vind dat ook wel heel erg precair is. Dat je daar echt wel goed over na moet denken. Wat voor modellen, rolmodellen in dat geval, jongens en meisjes, laten we dat niet vergeten, naar buiten brengen. Ik vind het onwijs belangrijk dat we daar op die manier mee omgaan.
Uiteindelijk, als het gaat om die weerbaarheid, het zelfvertrouwen wat je in jezelf hebt, ben je ook los van dat platform ook je daar verder in aan het verdiepen en daar ook programma's aan het loslaten, omdat je zegt dat is belangrijk. Vertel daar nog even het kort over.
Ja, voor mij is dat key. Zelfvertrouwen, eigenwaarde, daar begint volgens mij alles mee. We hebben het nu in dit geval over de mode-industrie en over modellenwerk, maar dat vertaalt zich natuurlijk in alles. Alles wat je doet begint bij je eigenwaarde. En in het kader daarvan heb ik een event heb ik georganiseerd. En dat gaat plaatsvinden 18 april. En daar gaan we dat soort dingen bespreken. Over waar begint het? Op welke manier ga je ermee om? Welke rol spelen je ouders daarin? Op welke manier kan je daar zelf meer zelfvertrouwen krijgen? En ik vind dat enorm spannend en heel erg leuk om te doen.
Want je zegt eigenlijk, kinderen worden wel geboren met zelfvertrouwen, maar ze raken het kwijt onderweg.
Nou ja, als je ervan uitgaat. Tenminste, dat is mijn mening. Je wordt ermee geboren. Het wordt afgeleerd eigenlijk. Ik vind dat. Ik vind het heel erg belangrijk om dat te doen.
Nou, misschien kunnen we daar nog een keer uitgebreid over verder praten. Maar we komen nu aan bij de conclusie eigenlijk van deze uitzending, waar we gewoon nog eventjes wat dingen samenpakken. Maar jij spreekt uit ervaring. Je bent zelf topmodel geweest. En je hebt dus dat platform waar je ook inzet voor een gezondere modebranche. Wat raad jij nou ouders van jongens en meisjes aan die eenzelfde droom hebben als Summer de Snow?
Oh, dat is een goeie. Ik denk dat je vooral inderdaad de begeleiding goed voor elkaar moet hebben. En heel erg goed realiseren dat een meisje van 8 op die leeftijd ontzettend kwetsbaar is. En die mentale weerbaarheid, dat je daar vooral de focus op moet hebben. Dus begeleiding in dit geval is key.
En als we het hebben over de industrie die ook een verantwoordelijkheid heeft naar de modellen, maar ook naar het publiek. Hè? Want wij moeten ons spiegelen aan die rolmodellen die daar te zien zijn. Wat zou dan jouw boodschap zijn?
Ik denk precies hetzelfde. Ik denk dat niet verschilt van elkaar. Ik denk dat op welke leeftijd dan ook je goed naar buiten moet laten merken dat we verantwoordelijk bezig zijn.
De beeldbepaler van de week.
Tijd voor de beeldbepaler van de week. Wie bepaalde deze week het beeld? Redacteur Madelief van Haarlem is bij ons aangeschoven. Vertel, wat is de beeldbepaler van de week geworden?
De beeldbepaler van de week is Cardi B. De rapster schreef geschiedenis tijdens de uitreiking van de Grammys. Dat zijn de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. Ze won als allereerste vrouw ooit de award voor het beste rapalbum. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Het gevolg, ze kreeg onwijs veel negatieve reacties op haar social media kanalen. En dan met name op Instagram. Nou, Cardi zou Cardi niet zijn. Ze pikt het niet en ze laat flink van zich horen. Luister even mee.
I'm sick of this shit. I worked hard for my motherfucking album. I remember last year when I didn't want for Bodak Yellow. Everybody was like, Cardi got snubbed. Cardi would have got snubbed. Now this year is a fucking problem.
Nou, je hoort het al. Ze is hartstikke boos. Ze laat flink van zich horen in het filmpje. Nou ja, dat filmpje heeft ze dan inmiddels ook weer verwijderd. En haar Instagram-account heeft ze ook meteen uit de lucht gehaald om niet meer iets te maken te krijgen met zulke negatieve reacties.
Dank, Madelief van Haarlem. En ook dank aan mijn gast natuurlijk, Marvie Rieder. Zij is een van de initiatief van de Models Health Pledge voor een gezondere mode-industrie. Dit was een van de best-of afleveringen van Beeldbepalers. Wil je nou meer afleveringen horen? Ga dan vooral even naar de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot de volgende keer.